Een plotselinge machtsovername in Syrië. Het regime van Assad is dit weekend gevallen nadat rebellengroepen vrij baan kregen in een plotselinge opmars. Wat heeft dit nieuws voor impact op Israël en op de oorlog die daar gevoerd wordt? En vandaag bezoekt PVV-leider Geert Wilders Judea en Samaria, oftewel de westelijke Jordaan-oever. Ik spreek erover met onze correspondent Jeannette Gabay vanuit de Golanhoogvlakte in Israël. Jeannette Gabay, van harte welkom in de uitzending. Geert Wilders die bezoekt vandaag Judea en Samaria, de westelijke Jordaan-oever. De plek ook waar hij in de jaren 80 heeft gewerkt. Hoe wordt er in Israël gereageerd op zijn bezoek?
Ja, in Israël wordt er positief op gereageerd. En ook de focus ligt niet alleen op zijn bezoek aan de westelijke Jordaan-oever. Maar het feit dat hij ook Netanyahu bezoekt, Herzog en nog een paar andere ministers. Dus het bezoek wat die bredere focus dan misschien in de Nederlandse media. Maar in Israël wordt Wilders gezien als een vriend van de staat en die ook begrijpt waar hun land wil mee dealen. Dus zijn bezoek is warm verwelkomd.
Ja, ja. Nou, hij komt natuurlijk in een periode waarin het ook wel rustig is. Ook met name aan de noordgrens waar jij woont. Je woont in het noorden van Israël op de Golanhoogvlakte. Wat hebben jullie in de afgelopen dagen persoonlijk gemerkt van die machtsovername in Syrië?
Ja, na het staakt het vuur in Libanon was eigenlijk sprake van dat hier troepen afgebouwd zouden worden, dat mensen weer naar huis zouden gaan, dat reservisten weer naar gezinnen terug konden gaan. Maar de afgelopen weken werd duidelijk dat dat niet het geval is. Dus we hebben in de laatste tijd een behoorlijke influx gemerkt van nieuwe brigades die op de Golan aan zijn gekomen om in de gaten te houden wat er aan de andere kant van de grens gaande is. Ook mijn eigen man is weer opgeroepen, dus dat was een van de meest voelbare dingen. Verder merken we ook heel veel drukte weer in het luchtruim. Dus er wordt gepatrouilleerd en er worden volgens mij ook bombardementen uitgevoerd her en der. Dus dat merken we hier op de Golan absoluut.
Ja, hoe reageren mensen in de regio? Want je zegt het was net een staakt het vuren met Libanon en dan begint het bij de andere buren.
Ja, het is in die zin zwaar dat we natuurlijk al 400 zoveel dagen oorlog doormaken. En er was juist een soort van perspectief dat het rustiger zou worden. We houden onze adem in. Hè. Deze situatie in Syrië biedt kansen. We zien duidelijk dat bijvoorbeeld het hele Iraanse blok verzwakt wordt. En dat is goed nieuws voor Israël. Maar aan de andere kant komen er ook heel veel risico's bij kijken. Dus we weten niet wie er in het van Assad en wat dat precies gaat betekenen voor Israël. Wat we weten is dat we eigenlijk geen grote vrienden aan de overkant van de grens hebben. Dus er zijn ook heel veel dingen waar we ons zorgen over maken.
Ja, als je de situatie op dit moment van Israël bij de Syrische grens zou moeten beschrijven, hoe is die situatie op dit moment?
Kijk, tot een aantal weken terug, als we over de grens keken, dan zagen we concentraties van pro-Iraanse milities, ook Russische troepen gestationeerd heel dicht aan de Israëlische grens. Die zijn in de laatste tijd allemaal vertrokken en daarvoor zijn rebellengroepen in de plaats gekomen. We zien dat het Israëlische leger probeert te begrijpen wie is en wie zich waar bevindt en wat de bewegingen zijn. We zien geen duidelijke beweging richting Israël, dus dat is goed nieuws, maar het leger is absoluut alert. En we zien ook dat in de afgelopen dagen, twee dagen, het Israëlische leger actief ook de bufferzone in is getrokken om zeg maar extra vet op de grens te leggen, zodat mocht er iets te gebeuren zijn, dat niet is.
Ja, de reactie van de regering van Israël op die overwinning van de rebellen. Wat zegt Israël hierover, de regering dan?
Ja, Netanyahu heeft zich gisteren publiekelijk over geuit en hij zei dat het een historische dag was. En hij gaf ook een beetje aan dat hij het ook een beetje aan Israël te danken heeft. Dat is in die zin natuurlijk waar, omdat Assad ondersteund wordt ook onder andere door Hezbollah. En het feit dat Hezbollah verzwakt is, uiteindelijk ook deze situatie weer heeft gecreëerd. We zien ook dat Israël eigenlijk de mogelijkheid aangrijpt om het een en ander in te grijpen in Syrië. Ik refereerde daar eerder al aan, maar er worden bombardementen uitgevoerd, met name op strategische doelen, chemische wapendepots, et cetera, waar Israël momenteel bang voor is dat, nou ja, Assad mag dan wel weg zijn, maar wie krijgt het dan in handen? Dus de Israëlische reactie is overwegend positief, maar we houden alles goed in de gaten.
Ja, Israël en Syrië zijn natuurlijk altijd al buren van elkaar. Wat voor relatie had Israël met de regering van Assad?
Ja, Israël en Syrië zijn in het algemeen nooit vrienden geweest. Er zijn nooit officiële relaties geweest, dus we verkeren altijd in staat van oorlog. Maar met de familie Assad hebben we bijzonder slechte relaties. De herinneringen aan de Assad-familie gaan met name terug aan de Yom Kippur-oorlog, waar Syrië en Egypte Israël binnenvielen. Dat was een hele bloedige oorlog, heel zwaar geweest voor Israël. En vanaf dat moment heeft Israël eigenlijk de Golanhoogte bezet, want dat is een punt gebleven die altijd heel gevoelig is gebleven. Toen Assad bijna viel eerder in de burgeroorlog, heeft Israël er daarom ook voor gekozen om, zij het niet militair, maar meer humanitair, de rebellen te helpen. In die tijd werden bijvoorbeeld rebellen Israël ingeroepen om medisch behandeld te worden. En in de laatste tijd zien we dat toen Assad zich verzwakte, Irans invloed in Syrië is gegroeid. Dus Assad en Iran gaan hand in hand. En dat is een van de meest significante dingen momenteel, waardoor het slecht botert tussen Israël en Assad.
Ja, heeft de ontwikkeling in Syrië, heeft die ook nog invloed op de oorlog waar Israël zelf al meer dan een jaar in verwikkeld zit?
Ja, absoluut. Dus je ziet dat de situatie in Syrië niet had kunnen ontstaan zonder dat wat er hier gaande is. En dat werkt ook vice versa. Dus een van de belangrijkste factoren momenteel is dat Syrië echt de doorvoerpoort was van Iraanse invloed, met name in Libanon, maar ook Iraanse invloed op de westelijke Jordaan-offer. Dat zal absoluut nu verzwakt worden. Dus nu als dat geval is, zal het veel lastiger zijn voor Iran om die gebieden te bereiken. Dat is een goede zaak. Ook Hezbollah is nog verder verzwakt. Tot voor kort zagen we Hezbollah-troepen net over de grens in Syrië. En we merken nu, we hebben gezien dat de Hezbollah-troepen zich volledig getrokken. Dus dat is ook een positieve ontwikkeling. En Netanyahu zei gisteren ook nog dat dit ook weer openingen biedt in de onderhandelingen over de gijzelaars. Omdat uiteindelijk wat Hamas beslist ook in Teheran aangevoerd wordt en al dan niet goedgekeurd, is een verzwakking van Iran uiteindelijk ook een grotere opening in onderhandelingen.
Ja, als we het hebben over die rebellenbeweging. De naam van de rebellenbeweging is Hayat Tahrir al-Sham, of HTS wordt het in Nederland in de media genoemd. Is dat nou een verbetering ten opzichte van het regime van Assad?
Dat is een hele goede vraag, want dat is maar zeer de vraag. HTS is ontwikkeld uit, dan kijk ik even, Jabhat al-Nusra. Dat is eigenlijk een soort van de Syrische dependance van Al-Qaeda. Hoewel de organisatie uiteindelijk de banden officieel heeft gebroken met Al-Qaeda, zit het wel zeker, is het gestold op dezelfde ideologie.
Ja,
ja, het is ook een terroristische organisatie. En al zijn aangemerkt onder andere door de VN en ook door Amerika. Het doel van HTS is om een islamitische staat in Syrië, gebaseerd op de sharia. Dus er zijn heel veel punten waar we ons wel degelijk zorgen over moeten maken. Als het is in relatie naar Israël, maar ook als het gaat om andere minderheden binnen Syrië. En daarbij zijn ze ook niet de enige club. Er zijn nu verschillende rebellengroepen die zich samen hebben gevoegd om Assad te ontwerpen. Dat is wat ze verbindt. Maar de vraag is wat er nu gebeurt nu Assad weg is. En ook de onderlinge frequenties tussen die groepen.
Ja, tot slot. De leider van deze beweging, Abu Mohammed al-Golani. Wat is hij voor een man? En verwacht jij dat hij verbetering zou kunnen maken? Betering zou kunnen brengen in Syrië? Of is het misschien toch een wolf in schaapskleren?
Ja, hij is geboren op de Syrische kant van de Golanhoogte in 1981. Heeft islamitisch recht gestudeerd. En heeft daarna lange tijd in Irak gezeten, toen de Amerikanen daar ook zaten. Hij was destijds aangesloten bij Al-Qaeda. Dus is door de wol geverfd. Heeft zelfs vanwege zijn functie daar en zijn rol daar ook in een Amerikaanse gevangenis gezeten. Dus bepaald niet van onbevlekte achtergrond. Met de tijd heeft zijn focus meer op Syrië gefocust. En heeft hij ook de banden met Al-Qaeda langzamerhand doorgesneden. Maar we zien dat hij ideologisch toch zeker in hetzelfde paadje loopt. En we zullen het af moeten wachten.
Ja, nou, dat gaan we zeker doen en we blijven het volgen. Dank voor je toelichting, Jeanette Gabay.
Graag gedaan.
En zo zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van de Christen voor Israël. Blijf betrokken, blijf onze website volgen. cvi.nl/actueel, daar kunt u actuele informatie vinden over wat er op dit moment gaande is in Israël. En u kunt ook onze uitzendingen op die pagina terugvinden. Nogmaals, veel dank voor het kijken en graag tot de volgende keer.